A revolution is brewing in Iran. In a country where removing your headscarf could send you to prison for years, women are now burning them. It's part of a protest movement that is posing a huge threat to the country's brutal regime.
I saw a video of the security forces bashing a head of a woman against the sidewalk. They have been killing, they have been blinding people, they have been beating people.
The estimated average age of the protesters is 15.
It's hard to see young girls dying in Iran.
Ja, Sam, dat is alweer nu bijna anderhalf jaar geleden dat in Iran opeens heftige protesten uitbarsten. Na de dood van Mahsa Amini vooral, een jonge vrouw die door de politie, zedenpolitie, mishandeld zou zijn vanwege het verkeerd dragen van haar hoofddoek. In Iran is het nog steeds onrustig. Je zou kunnen zeggen dat op de achtergrond het nog verder doorsluimert al die tijd, die protesten. Om te zeggen dat het regime wankelt is misschien wat al te optimistisch gedacht, maar er gebeurt veel in Iran.
Ja.
Maar buiten Iran zien we juist dat de lange arm van Teheran alleen maar sterker en machtiger lijkt te worden. Dus...
Hij lijkt krachtiger dan ooit.
Ja.
En met dat in gedachten hebben wij Afshin Elian, rechtsgeleerde en uiteraard Iran-deskundige, uitgenodigd.
Ook een columnist voor EW, één keer in de week. Ja.
Ook niet de minste titel, ik had het in verkeerde volgorde gezegd.
Welkom Afshin.
Dankjewel, dank voor deze uitnodiging.
Want jij hebt deze week in EW een prachtig verhaal geschreven. De tentakels van Teheran, het verhaal van de week in het blad van deze week. En dat is de reden om jou uit te nodigen. Fijn dat je er bent. Ja, waar moeten we beginnen, Sam? Het is, Iran is opeens weer overal, hè?
Ja, nou misschien moeten we gewoon beginnen met een hoofdpersoon. De Ayatollah, lijkt me.
Ja.
Want jij hebt in je artikel heb je ook een goede uiteenzetting geschreven over waar die visie van de Ayatollah precies vandaan komt.
Ja.
Dan ga je zelfs terug tot ongeveer de 13e eeuw van eigenlijk moslimrechtsgeleerdes. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Heel vaak kijkt men naar jihadis, ook naar het Iranse regime, vanuit een geopolitieke, economische machtsverhoudingen.
Uh-huh.
Men wil niet naar kern van ideologie kijken. Zie je voor dat het Westen, onder leiding van Verenigde Staten, naar de Sovjet-Unie keek alleen maar vanuit economische of geopolitieke vraagstukken en niet vanuit de ideologie van de Sovjet-Unie. Ik durf de stelling te wagen dat als men alleen maar geopolitiek en economisch had naar de Sovjet-Unie gekeken, de Sovjet-Unie bestond nog steeds. Want uiteindelijk, dit soort regimes versla je niet met militaire middelen. Je moet ooit misschien kun je bang maken en kun je een beetje ingrijpen, maar uiteindelijk moeten dit soort regimes vernietigd worden in een ideologie. Dus je moet eerst kennis maken met die ideologie en dat ter discussie stellen.
Ja, want je schrijft heel duidelijk, het is niet zomaar een dictatuur, dat denken we wel eens. Iran is een dictatuur met een Ayatollah aan het hoofd, een geestelijk leider en zo, maar het is echt een theocratie dus daarmee eigenlijk. Hè? Het is een regime waarbij een religieuze ideologie regeert.
Ja.
Maar waarom is het zo belangrijk om dan echt helemaal 800 jaar terug te gaan in de tijd? Wat zegt het nou over nu?
Nou, dat is heel erg interessant. In de islamitische wereld, dag en nacht zit men te praten over Mohammed. Dat is van, weet ik veel, 7e eeuw. Tussen 6e en 7e eeuw. Hoe at hij? Hoe ging hij naar het toilet? Hoe ging hij met zijn vrouw om? En al die voorbeelden worden genoemd, wat men noemt hadith, als richtlijnen voor het leven. Nou, Mohammed richt de eerste islamitische staat op in Medina. Na zijn overlijden, men noemt het Khulafa ar-Rashidun, rechtgeleide kalifen. Er was Abu Bakr, Umar, Uthman en Ali. Die waren heel belangrijk. In de moskee zie je hun namen in vier hoeken van de moskee.
Ben je de kerkvaderen van de islam?
Ja, heel belangrijk. En eigenlijk ook, kerkvader is dan weer een moeilijke vergelijking, want kerkvader hadden geen macht. Zij hadden echt macht. Ze waren gewoon eerste keizers, zeg maar, van de islam. Nou, Mohammed. Ze hebben een hele wereld veroverd. Ik bedoel, Perzië veroverd, Syrië en wat wij nu Israël noemen, Jeruzalem, alles veroverd. En in die tijd waren er twee supermachten, hè? Perzië en Romeinen. Nou, ze nog een gebied moesten ze veroveren, namelijk wat zij dachten per ongeluk, Rome lag in Constantinopel. Dat was natuurlijk niet zo. En toen zij de jihad leger naar Europa kwam, 700 zoiets, door Karel Mertel in de pan gehakt, Poitiers, dus 650 kilometer ver van Amsterdam,
ja,
noorden van Frankrijk. Toen was TomTom nog niet uitgevonden. Ze dachten dat die arme mensen dachten dat Rome die kant ligt. Nou, stel je voor dat ze Nederland bereikt, Moerasdelta. Ja, dan worden ze helemaal gek van geworden. Ik bedoel, van dat mooie woestijncultuur, warmte altijd. Kom je in en zeggen ze dat dag en nacht regent en damperig is en donker is. Vanzelf was waarschijnlijk delen van de islam uitgestorven in die tijd.
Ik kom je alleen heen als je politiek vluchteling bent, zoals jij.
Ja, nou, dan weer minder zon van die Ayatollahs en meer
regen.
Bewolking van vrijheid. Ja. Nou ja. Maar toen die vier mannen zijn ook gestorven, of twee daarvan is ook gedood, drie daarvan door aanslagen. Daarna komen Omawiden, die zijn er aan de macht. Dan komen Abbasiden, dus dat is Arabische kalifaat. En dat was allemaal rustig. Kijk, je hebt een grote wereld veroverd. Daarachter zit een hele politieke theologie. Je hebt Umma, gemeenschap van gelovigen, moslims.
Dus de islamitische wereld.
Islamitische wereld. En die vond het lichaam van politiek ook, lichaam van moraal en geloof op aarde.
Ik vermoed dat in deze omgeving een jurist zoals, moet ik het even goed zeggen, Ibn Taymiyyah tot bloei kwam.
Niet deze omgeving.
Oh,
daarvoor gebeurde iets heel groots. Namelijk een horde van mensen, dat wij met recht nog eens kunnen zeggen, ongeciviliseerd, maar briljant in oorlogvoering, vanuit Mongolië gingen ze aanvallen. Niet alleen kalifaat, maar ook tot Rusland kwamen ze. En met succes. Het was een enorme en meest succesvolle moordmachine van die tijd.
Is het Genghis Khan?
Ja, Genghis Khan. En kalifaat wordt uiteen. Dus het centrale gezag dat ze aan gewend waren, moslim, sinds Mohammed, dat alles ordende namens, zeg maar, God op aarde, was weg.
Dit is de tijd van de verovering van Bagdad.
Zeker, 1258, ja. Zo, 58, denk ik.
De grootste ramp in de islamitische geschiedenis.
Dit is de grootste ramp, want daarna was de vraag, wacht even, al die veroveringen hebben ze gedacht dat het een soort goddelijke wonder was. Het is niet alleen van mens. Oké. Nou, dat wordt aan hen gegeven, zo'n wonder. Ze beheerden het heel goed, maar komt een horde die geen duidelijke geloof heeft. Die is geen christen, geen jood, niet iets dat ze niet te snappen. Dat gaat alles in brand steken. Toen was crisis ontstaan, grote crisis. Eigenlijk kun je zeggen, de crisis die toen ontstond, tot de dag van vandaag, weerklank daarvan horen wij. Namelijk, wat moeten wij nu doen? Want islam is door en door, oorspronkelijk islam, een politiek fenomeen.
Ja.
Wat moeten we doen? Ibn Taymiyyah zei op een gegeven moment, ja, kijk, het gaat het om siyasat al-sharia, politiek van sharia,
okay.
Sharia-politiek. Het gaat niet wie welke figuur centrale gezag is na Mohammed. Wat koord van die rozenkrans zou zijn, dat is sharia. Dus heb je sharia in Afghanistan, in Iran, in Oezbekistan, in Azerbeidzjan.
En sharia is een staat die is ingericht naar het islamitische recht.
Nee, sharia is eigenlijk niets anders als je het letterlijk vertaalt, juridisch betekent islamitische recht. Dus wetgeving zit daarin en rechtspraak. Sharia betekent voor moslim, kijk, politiek van Mohammed. Meteen richtte een rechtsorde op. En die rechtsorde was gebaseerd op sharia. Waarop is sharia gebaseerd? Sharia is gebaseerd op Koran. Sharia is gebaseerd op overleveringen van profeet Mohammed. Dus hoe hij handelde.
Ja,
dus als Mohammed had vier mensen laten doden omdat ze afvallig waren. Dan sharia regel werd. Dus in de regelgeving van de islam kwam. Afvalligen gaan we doden. En zo op deze manier. Dus het is niet zo wetgeving zoals wij denken en parlement de wetten maakt. Nee, gedrag van Mohammed, God als wetgeving. Dus Koran, gedrag van dus Mohammed en interpretatie.
Dus voortaan ging het er ook in de islamitische wereld niet om wie er aan de macht was, maar of die de wet goed uitvoerde.
Ja.
En handhaafde.
Wie islamitische recht Dan zegt hij, ja, islamitisch recht kun je invoeren en handhaven, maar dan heb je al politieke gezag en leiderschap nodig. En hij zegt, nou ja, leiderschap kan iedereen zijn in de wereld, dan maakt het niet zoveel uit. Maar als ze sharia uitvoeren, dan heb je eenheid van umma. Dus umma is nog steeds verenigd met elkaar. En dat klopt ook. Het is heel slim. Want ben je in Kabul? Stel je voor, nu ben je in Kabul. Nou, in Kabul geldt, ga je ze niet stelen, je handen worden afgehaakt. Homo mag je niet zijn. Vrouwen moeten hijab hebben. En tijdens gebed moet je ook, in Ramadan bijvoorbeeld, moet je niet eten of drinken op straat. We nemen een paar regen. Ga je een paar honderd kilometer, ongeveer volgens mij 600-700 kilometer verderop, op 1000 kilometer verderop, ben je in Iran? Exact 70 geld.
Heel ander regime, heel andere politieke cultuur. Maar ja,
maar je voelt je meteen verenigd met de bevolking die daar zijn. Die moeten 70 recht in acht nemen.
Ja.
En dan ga je naar Bagdad, 70 recht moet je in acht nemen. En de wie daar heerser is, dat lijkt het allemaal uit. Het recht is hetzelfde.
En wat is dat?
Alleen hij voegde daaraan toe dat die heerser moet wel verstand hebben van sharia. Als hij niet heeft, moet hij bijgestaan worden door wat zij noemen faqih. Betekent islamitische jurist. Khomeini, het is heel erg bijzonder dat hij ook heel kritisch was Ibn Taymiyyah over shiiten. Maar gek genoeg, degenen die zeer geïnspireerd zijn door Ibn Taymiyyah, ja, zijn shiiten. Ibn Taymiyyah is overigens, als je nu een salafistische moskee binnenloopt, dan zie je al zijn boeken. Ga je naar een Al-Qaeda-site, zie je al zijn boeken van Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah wordt
de grondlegger van de politieke islam, zou je kunnen zeggen.
Moderne. Ja. Want jihad is ook geïndividualiseerd. Ik bedoel, de daad van Mohammed Bouiri in Amsterdam in 2002, toen hij Theo van Gogh vermoordde, ja. 2004, sorry.
2 november, ja.
Ook zijn daad letterlijk was gebaseerd op theorieën van Ibn Taymiyyah. Hij heeft het vertaald in tekst van Ibn Taymiyyah.
En jihad is de verplichting tot religieuze strijd.
Religieuze strijd. En Ibn Taymiyyah maakt het duidelijk. Ja, het is heel belangrijk dat een kalif moet dat bevelen. Maar als het niet is, iemand anders. Als het niet is, kan een geestelijke tegen je zeggen dat je moet nieuw jihad voeren.
In mijn afzien. Deze geschiedenisles, je mag hem nog even doorzetten. Maar leg ons even uit, hoe komen we dan bij die tentakels van Teheran terecht? Je noemde net al Khomeini. Dan gaan we door naar het jaar 1350, maar dan in de islamitische jaartelling, geloof ik, hè?
1357.
Dat is 1979 in de
Iran.
In de christelijke jaartelling?
Ja.
Dat is 45 jaar geleden.
Ja.
Dan is eigenlijk het cruciale moment waardoor we nu in de penarie zitten, toch?
Klopt, 45 jaar geleden.
Ook waardoor jij persoonlijk gevlucht bent.
Ja, toen op dat moment was ik 14 jaar oud. Het is een grote aardbeving in het leven van velen geweest.
Je woont in Teheran.
Ja, een effect daarvan zie je nu ook in het leven van Westen, van veel landen. Want voor de eerste keer, ten eerste zijn beroepsleugenaars. Dus islamisten, ik heb het niet over gewone moslim of zo, maar die in de politieke islam geloven, die hebben vaste overtuiging dat zij mogen liegen en bedriegen anderen. Ook dit is gebaseerd op weer gedrag van Mohammed met ongelovigen. Dat noemen ze takia of taria. Nou, hij verkocht gewoon alles wat het verkoopbaar was. Iedereen zou vrij zijn. Van communist, atheïst, liberaal, natuurlijk.
Dit is ook wat hij aan de westerlingen
beloofde. Ja, jullie hebben vrijheid nog niet gezien. Je moet wachten. En islam ook brengt echte vrijheid.
Waarom ook intellectuelen als Michel Foucault en zo wegliepen met de Ayatollah.
Het regime van waarheid gaat Ayatollah vestigen.
De ware vrijheid en zo.
Ja, allemaal. Spiritualiteit, alles wat flauwekul. Even iets als, niet voetnoot, maar in hoofdtekst aan jullie vertellen. Vertrouw nooit mensen die je gaan een utopie verkopen. Liberale democratie is slecht. Echte vrijheid is achter die bergen. Wacht even. Nee, echte vrijheid is hier. En het is met alle gebreken dat hij heeft, is beter dan vrijheid die wij achter de bergen eventueel kunnen vinden. Wat er niet is. Misschien is alleen maar tirannie een moordpartij. Nou ja, hij bracht eigenlijk voor de eerste keer aan de macht al die theorieën van politieke islam in de moderniteit, namelijk een regime dat door een sharia geleerde wordt geleid, op basis van wetten van Allah, namelijk sharia. En hij markeerde twee dingen, heel slim. Eén is de taak van die revolutie. Hij heeft al die links, rechts, liberaal, monarchisch allemaal gedood en heel makkelijk definieerde wat ze zijn. A, Wij zijn er om de wil van Allah ten uitvoer te brengen, sharia. Alles moet daaraan getoetst worden. Dus als Iran parlement nu een wet maakt, of het televisie moet getoetst worden of het halal is of haram is. Of het mag of het niet mag volgens sharia. Er is een commissie die het toetst. Twee, de vijand heeft hij meteen gemarkeerd. Dat zijn drie types. Ja, westerlingen.
Die zijn de vijanden.
Ja, westerlingen van Amerika tot hier. Alle liberale democratieën, westerlingen.
Aha.
Twee zijn natuurlijk Joden. Hij noemde ook...
Hij zegt natuurlijk, maar waarom?
Omdat Israël en was de enige vorm van de democratie. En allerbelangrijkste, vanuit zijn principe en principe van moslimbroeders, een land dat nog nooit mocht worden opgericht. En een staat dat nooit mocht worden opgericht. Want als een grond door moslim is veroverd of gekocht, mag nooit worden bestuurd en toegeëigend op deze manier door niet-moslims. Dus vanuit hun perspectief, zoals christenen mochten daar nooit regeren, Joden kunnen ook niet. Dus die staat is in de strijd met sharia, moet weg.
Het is ook een soort affront.
Ja, front. Die moet eerst. En als we kijk, als je tegen westerlingen vecht, moet je westerse cultuur en effecten daarvan in het Midden-Oosten bestrijden. En hen wegjagen. Twee, moet je Israël van de kaart vegen en daarmee Joden die zo in hun ogen brutaal zijn geworden. En de drie zijn afvallige regimes. Dat kan Saudi-Arabië zijn, bijna alle islamitische staten in de regio. Dus de islamitische moslimstaten.
De drie vijanden zijn de westerlingen, de joden en de afvalligen.
Ja.
Maar Iran wordt omringd toch door...
Westerlingen, afvalligen en joden. En joden, klopt. En daarom, dat is heel mooi gezegd, Sam, heel mooi gezegd. Daarom moesten groepjes opgericht worden om die vijanden leven zuur te maken in de omgeving.
Nu komen we ergens. Want toen ik zei in de introductie van ja, de lange arm van FJL is de kop van jouw verhaal, de tentakels van Teheran. Dat is toch, de laatste tijd hebben we die Houthis gezien, die Houthi-rebellen, die schieten op die koopvaardijschepen, omdat ze de oorlog in Gaza tegenhouden hebben. Hamas natuurlijk in Gaza zelf, sinds 7 oktober, opeens weer heel gevoelig en heel duidelijk aanwezig. Hezbollah vanuit het noorden, Libanon, allemaal tentakels van Teheran.
Ja, en daar heb je rechtstreeks geleid of opgericht door Teheran. Dat is Hezbollah van Zuid-Libanon. Die is echt opgericht en wordt geleid door Iran. Ik zal een paar namen noemen, want duizelingwekkend zijn. Kataib al-Hezbollah, Irak en in Syrië aanwezig. Hashad al-Shaabi, Irak en Syrië aanwezig. Zainabiyun, in Syrië aanwezig. Fatemiyun, in Syrië aanwezig. Wie organiseert deze mensen? Nou, Khomeini had in 1357, oftewel... 1979. 45
jaar geleden, ja.
45 jaar geleden. Een speciale leger opgericht. Na Nazi-Duitsland kennen wij dit type leger niet.
Een soort SS eigenlijk, hè?
Het is een soort SS. En
de revolutionaire garde.
Revolutionaire garde. Ja. En het heet, het is heel gek, bij Khomeini hebben ze gebracht, letterlijk heet hij Korps Islamitische Revolutionaire Garde Iran, stond daaronder. Khomeini heeft een streep gezet onder naam Iran, zei Korps Islamitisch Revolutionaire Garde, jaartaal van de revolutie, voldoende. Want dit is niet gecreëerd alleen voor Iran, maar voor islam en islamische revolutie.
Dus geen nationalistische beweging. Dus hier zie je weer, het is dus niet alleen de dictatuur binnen de grenzen van Iran zelf, waar we ons op blind staren vaak. Dit is echt met internationale ambitie.
Dit is voor de Umma.
Voor de Umma. En die heeft, dan als je gaat kijken, dan sta je echt verbaasd te kijken. Iran heeft overigens niet vergeten gewone strijdkrachten, gewone leger zoals Nederland heeft, de luchtmacht.
Zoals de naties ook de Weermacht hadden.
De Weermacht. Ja. En daar heb je dan Revolutionaire Garde, die heeft landmacht, die heeft lucht- en raketmacht, die heeft ook marine zeemacht. En die heeft, en daar komt het, een speciale vertakking, dit heet Quds Force of Quds-kracht. En die Quds-kracht, vroeger stond onder leiding van Qasem Soleimani, generaal die in Bagdad werd vermoord.
Wat is er ook weer met hem gebeurd?
Ja, Iraniërs hadden, dissidenten hadden een geintje gemaakt dat Kotlet, dat we zeggen van hem is een soort...
Een kotletje gemaakt.
Ja, een kotletje gemaakt. En,
maar onder Donald Trump is hij geliquideerd, hè?
Ja.
Met een precisie bombardement.
Echt niemand anders dan hij en een leider van Irakse militie.
Ja.
En wat deden ze? In Afghanistan gaan ze die koets richt in Afghanistan een groepje op van Shiiten. De koets gaat ook met Al-Qaeda praten. De hele wereld weet het niet, maar houdt die geleider van Al-Qaeda.
Oké, dat zijn Soenieten, toch?
Ja, maar...
Maakt niet uit.
Maar voor het vernietigen van Westen. Voor het vernietigen van Joodse staat.
Een bondgenootschap dus.
Afvolgen.
Ja.
Alleen moeten ze één principe herkennen. Eén principe. Het principe is dat elke islamitische volk zelf een heerser aanwijst op voorwaarde dat de sharia uitvoeren. Enige groep die dat afwijkt hiervan is Islamitische Staat, oftewel ISIS.
ISIS.
Ja. Die willen een kalifaat. Alle anderen, ook Al-Qaeda, vindt het prima. Ja, in Afghanistan zijn Taliban.
Nou, even. Islamitische Staat wil eigenlijk één kalifaat. Dus
ja, terug naar
centraal geleid, één, zoals het in het begin was. Één islamitische wereld onder één politieke
alle
leiding.
Andere groepen niet.
Alle andere groepen vinden het prima als Saoedi-Arabië, Egypte...
Door een eigen emir wordt geleid.
Als er maar sharia staat.
Als sharia staat en als zij ook de vijand erkennen dat ze moeten tegen die vijand vechten. Amerikanen, Joden, afvolgen.
En dit is ook Khomeini's...
Hamas is ook zo niet, maar met Hamas kunnen ze perfect samenwerken. Dan ga je naar Irak. In Irak richten ze een hele hoop groepen op. Irak is bijna in handen, eerlijk gezegd, van de revolutionaire garde. Syrië hebben ze ook troepen. Libanon hebben ze Hezbollah. En dan denk je, dat is klaar. En nee, Houthis, oftewel, dat is etnische naam van hen, maar eigenlijk hun organisatie heet Ansar Allah. Die groep van Ansar Allah, van Houthis, die is niet door Iran opgericht, maar Revolutionaire Garde is gerukt om hen ook in hun net te hebben. Op dit moment zijn ze volledig afhankelijk van Iran. Voor een bewapening, voor een financiering, voor een training en voor technische hulp dat die Revolutionaire Garde biedt. Zelfs, ik verbaas jullie nu misschien, Noord-Afrika en Midden-Afrika zit ook goed. En een andere plek waar ze zitten, en dat is heel gevoelig voor ons in de Nederlandse rechtsorde op dit moment, is Venezuela en Colombia. Daar zitten ze voornamelijk ook samenwerken, niet alleen met de Venezolaanse regering, wat de beste vriend van Iran is en omgekeerd, maar ook met kartels. Bijvoorbeeld, als je kijkt nu naar misdaadorganisaties in Nederland, sterk wordt beweerd door AIVD in 2015 dat een Iraanse dissident werd vermoord door twee criminelen. AIVD zei, ja, die mensen hebben in opdracht gehandeld van Teheran. Dat wil zeggen, groep dat gelieerd is of wordt beweerd verbonden te zijn met Ridwan Taghi, heeft in opdracht van Iran, via kartel in feite in Colombia, in opdracht van Iran, dus een Iraniërs hier gedaan. Hetzelfde verhaal hebben wij nu in Spanje.
Wat is er in Spanje aan de hand?
Nou, een paar maanden geleden, een bekende politicus, zeg maar rechtspopulistische politicus van Vox-partij, die het is ongeveer 73 jaar oud, advocaat is hij ook. Hij was ook een tijdje Europarlementariër geweest en heel erg tegen het islamische regime van Teheran. Heel erg. En heel erg nauw samen met dissidenten, hulp bieden aan dissidenten. Deze man kwam op zijn kantoor, dus hij is niet meer een politicus. Werd op hem geschoten. Maar Schutter miste, overigens nu blijkt die Schutter nooit miste, maar op die dag wel.
Ja.
Hij overleeft het. In ambulance al zegt hij, dit is werk van Iran.
Is een afrekening.
Dit is werk van Iran, vertel aan iedereen. En het zijn criminelen, maar in opdracht van Iran. Nou, nu komen er steeds meer berichten. Inlichtingendienst van Spanje heeft het hele dossier overgenomen. Want die man heeft geen andere vijanden, helemaal niks. Ja. En de Spaanse krant hadden 3 weken geleden geschreven, een lange artikel, waarbij de helft daarvan ging over Nederland, dat die Schutter is een onderdeel van Mokromafia, die uit Zuid-Frankrijk was gekomen. Ah ja. En naam, achternaam, alles wisten ze. Dus als je dit allemaal neemt, dus samenwerking met georganiseerde misdaad, misdaadkartels in Zuid-Amerika. Wat Hezbollah is een van de grootste, ook importeur, exporteur van
harddrugs.
Harddrugs is dat Jordanië 4-5 maanden geleden heeft een kamp van Hezbollah in Syrië gebombardeerd. Voor eerst keer een islamitische land heeft dat gedaan. En Jordaanse minister van Defensie zei, dit doen wij. Moet laatste keer zijn dat jullie daar tabletjes gaan produceren om in Jordanië te verkopen.
Oh ja. Wat zijn die?
Zo boos waren over die harddrugs dat vanuit Hezbollah wordt geproduceerd in Syrië.
Want die, dat zijn opiumvelden? Of,
Ja, synthetische drugs. Heroïne. Okay. Opiumvelden is een specialiteit van andere vrienden, Taliban.
Oké. Okay.
Het hele geld om Westen weg te jagen uit Afghanistan verdient. Maar goed, zij hebben ook hulp van Iran nodig voor contacten met kartels. Want die opium moet iemand kopen en voor je doen.
Dus ook de Taliban is weer verweven met Iran.
Absoluut. Op een bepaalde wijze wel. Hoewel ze zijn zelfstandig, ze hebben meningsverschillen met Iran, misschien op theologisch gebied. Maar uiteindelijk op hoog politiek niveau van politieke islam vallen ze samen. En Geerten, dat was altijd het probleem.
Mm-hmm.
20 jaar geleden kwamen allemaal die discondologen, die echt geen ene woord snapte van het aard van het conflict en ideologie dat erachter zit. En die constant maakte onderscheid, Sjiïten en Sunniet en zo. En ik heb steeds gezegd, ook in een essay toen vroeger, op bepaalde niveau etnische conflicten zijn tussen Sjiïten en Sunniten. Zeker in Iran kan ze ergens. Maar op politieke, theologische niveau, ze kunnen heel goed verenigd worden, zolang ze aan die twee voorwaarden die constant wordt gesteld door Khomeini voldoen. De vijand bestrijden en sharia toepassen. En daar kunnen ze samen gaan.
Want het beeld is heel lang geweest. In de wereld van de islam wordt er onderling meer ruzie gemaakt dan dat er ruzie met ons is. Maar jij zegt eigenlijk nou...
Nee, in Irak is het heel simpel, hè. Ze gaan niet elkaar doodschieten, ze schieten de Amerikanen dood. Ik heb nog niet... Kijk, er is altijd ruimte voor interethnische conflicten. In elk van die...
Afghanistan, Pakistan.
Pakistan. En tussen Sjiiten en Sunnieten vanuit een etnische perspectief. Niet politiek-theologisch perspectief. En dat was juist altijd en nog steeds de kracht van Quds. Dus die speciale eenheid van Revolution Garde. Die dit soort conflicten bestecht. En die zegt, kom op hè, we zijn allemaal moslim, niet nodig. Daar moet je je wapen richten, op Amerikanen. Je krijgt geld ook daarvoor als je dat doet.
Maar dan was je hier niet vrolijk van. Hoe kan het nou dat wij het idee krijgen dat het regime in Teheran zelf een beetje, toch aan het op de grondvesten aan het schudden is? Mede door al die dappere vrouwen die daar nu al anderhalf jaar of langer, eigenlijk al veel langer, demonstreren en zich verzetten. Wat eigenlijk de kern raakt van die theocratie, van die theologische dictatuur. Als vrouwen zich ontworstelen aan die hoofddoekverplichting en andere zedenwetten, dan valt de dictatuur eigenlijk, zou je kunnen zeggen, theocratie. Maar terwijl we eigenlijk het idee hebben dat Iran nu een wereldmacht aan het worden is, die ons overal met alle tentakels langzamerhand aan het aanvallen is.
Mooie vraag. Mooie vraag. Ik zou het voor jou nog scherper formuleren. Geen enkele despotisch regime op aarde heeft zoveel tegenstander als het Iraanse regime. Intern en extern. Als je kijkt hoeveel dissidenten zich verenigd zijn in het buitenland tegen het Iraanse regime is ongelooflijk. Je komt op straat geen aanhanger van Iran bijna tegen in Londen of hier. Als je eentje tegenkomt, dan is het totaal gestoord. In Iran zie je ook al die grote demonstraties. Als je vergelijkt met Rusland, is onvergelijkbaar. Dan kun je zeggen, ja, dit is een regime die tegenstander heeft, Iran. Als je vergelijkt met Noord-Korea, als je vergelijkt met andere despotische staten. Nee, hoe kunnen zij regeren? Nou, zij kunnen regeren omdat Iran is een totalitaire staat die heel erg slim door die ayatollahs wordt geregeerd. Eerste 10 jaar na de revolutie was gewoon executie. Hè? 2 familieleden van mij zijn ook geëxecuteerd. Mm-hmm. En vaak doodden ze mensen. Achteraf moesten ze uitvogelen hoe die persoon heette of zo. Massagraven begraven. Wat ze nu doen is heel rationeel tyrannie uitoefenen. Bijvoorbeeld, wil je nu bang maken, pak je een van de demonstranten, ga je 's ochtends voor gebed oproep, publiekelijk ophangen. En laat je mensen komen kijken. En dan, de rest moet het toontje lager zingen. Met de vrouwen, verkrachten. Ze hebben 20.000 mensen gearresteerd. Dat is ongelooflijk. Allemaal demonstranten.
Dus in die protesten van
protesten. Tijd, ja. Dus je gaat keihard opereren. In buitenland, wat je gaat doen is, 45 jaar hebben ze één taak. Zowel inlichtingendienst van Revolutionaire Garde als ministerie van inlichtingenzaken. Elke vorm van alternatief onmogelijk maken. Dus ze gaan tussen de Iraniërs, tegen jou zeggen, Geerten is heel slecht. Tegen Geert te zeggen, hij is slecht. En als jij zegt, we gaan ons verenigen. Tegen Geert te zeggen, ja, maar hij moet niet leider worden. Jij moet leider worden.
Verdeel en heers.
Constant conflicten creëren.
Zit ook goed in de intelligence, hè? De geheime heers.
Een van de beste intelligence.
Dat doet ook de garde, toch? Dat is ook een inlichting.
Zeker. Ze hebben 8, 9 inlichtingen eenheden. Maar het grootste daarvan is bij een ministerie. Maar er is nog iets anders bijgekomen. Tijdens die protesten van vrouwenprotesten. Hebben ze gewoon ronduit gezegd. Denk niet dat wij mannen tekort komen. Als ze heeft hele revolutie garde hier moeg is. We hebben nog een enorme achtertuin met gewapende eenheden die we kunnen binnenbrengen. Dat we zeggen vanuit Syrië. Dat we zeggen vanuit Irak. Nou, dat heeft Iran nog nooit meegemaakt. Dat één man zegt, ja, ik kan uit andere landen mensen hier brengen die graag willen jullie doodschieten. Interessant is, toen sancties werden aangekondigd tegen Rusland vanwege een invasie in Oekraïne. Iranse president zei, ja, Russische vrienden ons hebben gebeld. Ze hebben onze kennis en kunde en vaardigheid nodig. Hoe je moet omgaan met de sancties, hoe je moet wapenproduceren.
Want Iran is al jarenlang onderworpen aan sancties.
En ze zijn meester in het omzeilen. En dat is ook niet meer geheim. Vertellen ze gewoon op journaal wat ze doen.
En in dat stuk van jou blijkt ook dat vooral de lagere en middenklasse worden slachtoffer. Ze hebben nog een interview met een deskundige van de Italiaanse universiteit. Ja. Een onuitspreekbaar Iraanse naam, maar een hele wijze meneer. Die vertelt ook, dat is dus eigenlijk de sancties treffen niet die elite van dat regime. Of heel weinig.
Dat is heel moeilijk. We weten eigenlijk van sancties tegen apartheidsregime ook heel weinig hoe het hard heeft gewerkt. Kijk, sancties hebben in de eerste plaats een morele status. Je wordt als paria van de mensheid gezien. Heel simpel, hè? Als je uit Iran komt, heb je een creditcard, zoals mensen hier. Maar je kunt niks doen met je creditcard. Geen enkele bank aanvaardt dat. Je bankpas ook niet. Omdat je geld kan naar terrorisme gaan. Dus dat is belangrijk. Morele boodschap. En het tweede is, uiteindelijk, het regime moet zoveel moeite doen vanwege die sancties om aan bepaalde technologieën te komen, dat het echt noodzakelijk is voor de ontwikkeling van kernwapens, voor de ontwikkeling van die drones. En dat is op zich heel belangrijk. Want uiteindelijk rond Iran gaat het niet alleen belang van hoe het in Iran gaat, maar ook belang van die arme Oekraïners die meer dan 400 keer de afgelopen maanden door Iranse drones worden aangevallen. Er zijn zoveel belangen mee gemoeid dat je op een gegeven moment, ja, ik vind het terecht, ga je die sancties aankondigen. Eén sanctie ontbreekt binnen de Europese Unie. Ik bepleit het. We hebben ook in die comité Vrije Iran opgericht met Uri Rosenthal en een paar andere mensen. Eén sanctie ontbreekt, en dat is een hele belangrijke sanctie. Mm-hmm. Sanctie tegen de revolutionaire garde. Namelijk revolutionaire garde als geheel, als een terroristische organisatie te beschouwen en... Want daardoor geef je een message, een boodschap aan het middenkader van de revolutionaire garde. Je zet hen aan het twijfelen. Wil je nog doorgaan? Of wil je bij volgende opstanden of rebellie van de bevolking even passief blijven en niet het regime verdedigen?
We hebben dit jaar natuurlijk ook Europese verkiezingen.
Ja.
Vindt dit advies gehoor in Europa?
Het is nog gekker als ik het vertel. Zowel het Britse parlement als het Nederlands parlement als het Europees parlement resoluties hebben vorig jaar aangenomen met overgrote meerderheid. In Nederland Thierry Baudet en zijn mannen, die waren de enige.
Maar de enige tegenstemming.
Oh, ja. Alle anderen waren voor. As van het kwaad, ja. Alle anderen waren voor. Dus het gaat niet meer om een politieke meerderheid te vinden, die is er. Alleen Joseph Borrell, dus het is de Europese Commissie die al met allerlei technische uitleg komt. Nee, ze moeten eerst een terreurdaad in Europa gepleegd hebben. Dan kan ik het op de lijst zetten. Dus er is een hele heen en weer.
Maar er zijn al meerdere gerichte.
Ja, dan gaat hij verfijnen en dan zegt hij, ja, maar die werden gepleegd door het ministerie van Inlichtingenzaken.
Moordaanslagen.
Die staat op onze lijst, maar die revolutionaire garde. Dat is natuurlijk totaal waanzin, want dat regime in het artikel legt goud zonder revolutionaire garde is opgeven morgen. Als je dat weghaalt.
Ja.
Kan niet meer bestaan.
Afzien, het is een beetje een taboe, dus je moet zomaar zeggen wat je erover wil zeggen. Maar jouw eigen positie is ook niet heel veilig. Je bent zelf vluchteling, je bent dissident, je hebt je heel kritisch uitgesproken. Ja. We weten eigenlijk allemaal wel dat jouw veiligheid ook al op het spel staat. Wat kun je erover zeggen en hoe voel je je erbij? Hoe leef jij er in die wetenschap of onder die dreiging?
Nou, Geerten, in alle eerlijkheid, in 2004, dit jaar gaan we herdenken dat 20 jaar geleden Theo van Gogh werd vermoord. Ja. Eigenlijk begon in 2003, maar dan een klein beetje. Maar 2002 had ik bedreiging gehad, tot 2003 worden een beetje maatregelen genomen, maar niet hoefde niet te streng. Het was voor iedereen onduidelijk waar gevaar vandaan komt en hoe. Na de moord op Van Gogh was voor iedereen, ook voor diensten, duidelijk waar het vandaan kon. Langzamerhand kwam ik in herstelsel bewaken en beveiligen en tot de dag van vandaag. De ene keer risico's zijn heel hoog, enorm maatregelen, de andere keer gemiddeld, al dat soort dingen.
Maar je zit al bijna 20 jaar permanent in het regime.
In het regime ben ik permanent, in allerlei vormen en maten, dus niet altijd op dezelfde manier. Maar...
En dat werkt, want... je bent er nog?
Ik ben er nog, klopt. En het gekke daarvan is, altijd denk je aan Faramars, mijn neef, die 3-4 jaar ouder was dan ik. Die is in een massagraf begraven in Iran. En 1981 of 82 geëxecuteerd. Mm-hmm. En dan denk ik, kijk, ik woon in een land waar democratische rechtsorde zegt, ik wil zorgen dat je niet gedood wordt door deze mensen. En dan denk ik, enerzijds ontroert mij, maar anderzijds ook een beetje gewetenswroging, gewetenslasten. Denk je, ja, weet je, een hele hoop andere mensen, die moeten dag en nacht zoeken naar een onderdak.
Je hebt contact met mensen daar in het verzet in Teheran?
Zeker. Voor de eerste keer eigenlijk sinds mijn 19e was ik helemaal niet in het politieke vraagstuk. Ik was alleen maar te studeren. Maar sinds die... De demonstraties van 1 jaar geleden ben ik gaan actief me bemoeien. Heel veel andere Iranse intellectuelen hebben ook gedaan. Groepjes oprichten voor solidariteit met die mensen. Dus daardoor ook heel veel weet ik nu van verzet in Iran en wat er gebeurt en zo. Maar het blijft het altijd een dubbele betekenis heeft. Enerzijds, natuurlijk, je kunt zeggen, nou kijk, naar een liberale democratie die doet. Dat moet ook doen. En anderzijds denk je, ja, er zijn mensen die op mij lijken, die daar zijn op mij van 45 jaar geleden. Jong volwassenen of kinderen zelfs. Ik was zelfs eigenlijk een kind tijdens de Iraanse revolutie en daarna. Die bescherming niet krijgen. Maar als je naar Nederland ook kijkt, ook hier niet altijd makkelijk gaat. In alle eerlijkheid, we hebben ook gezien in de zaak van kroongetuigen, weet ik wel, Peter R. de Vries, die advocaat. Er is ook een rapport gekomen van OVV, hè, Onderzoeksveiligheidsraad. Ook hier ging het heel moeizaam, nog steeds ook. Want men, kijk, die ambtenaar...
Je bedoelt om permanent te zorgen dat er genoeg mensen zijn om mensen zoals jij te beveiligen.
Kijk, de ambtenaar denken, ja, we hebben staten-generaal, dat is belangrijk. Rechters, officier van justitie, dat houdt het toch op.
Zo'n hoogleraartje uitleiden, dat, ja, dat geloven
ook.
We wel.
Maar niet alleen ik, maar de Peter de Vries ook. En die Dirk Weersen ook, die arme advocaat in Amsterdam. Maar goed, hopelijk komt nu een cultuurverandering in die bewaken en beveiligen. Ik denk het van wel, want men heeft behoorlijke klappen gehad, ook bij ambtenarij. En bij politiek ook, om het te veranderen. Jezus is bezig om het te veranderen.
Is jouw drive om bijvoorbeeld die revolutie in Iran, de nieuwe revolutie, zal ik maar zeggen, de vrouwenrevolutie, de protesten, om die te steunen, die overigens niet alleen de vrouwen worden gevoerd, maar wel met vrouwen in de frontlinie eigenlijk. Hè? Is het jouw drive ook juist om dat geopolitieke gevaar in te dammen? Of is het vooral omdat je jouw vaderland de vrijheid gunt?
Het woord vaderland wordt steeds complexer voor mij.
Ja?
Waar is je vaderland? Kijk, als ik 's ochtends word wakker, het is Nederland. Ik heb 1 of 2 keer in mijn leven afgelopen 20, 30 jaar een nachtmerrie gehad. En in beide nachtmerrieën stond ik aan een grens en kon ik geen Nederlands spreken. Dat was zo angstaanjagend, omdat ik niet meer kon bewijzen dat ik een Nederlander ben. Dus dat moeten we niet uitzochten.
Je thuis is Nederland, maar je geboorteland dan, dat ik het zo zeg.
Ja. Dat is ook zo. Daar heb ik ook verbinding en emoties mee. En wat mij verbindt met al die mensen is die strijd voor vrijheid. En tegelijkertijd, ik besef 100% dat dit groter is dan het lot van de Iraanse bevolking. In 1979, islamisme heeft zich als een olievlek verspreid van het Iran tot Palestijnse gebieden, tot zelfs moskeeën in Europa. Dus ik weet zeker ook, als nu een seculiere wind gaat waaien, overtuiging van het volk, dus niet opgelegd door een heerser, dan kan dit ook als een olievlek zich in de islamitische wereld verspreiden.
En juist in Iran is die kans daarop aanwezig, want je schrijft ook het grootste deel van de bevolking wijst het regime af.
Klopt.
Wordt eigenlijk door een wezensvreemd tyranniek regime overheerst.
Ja.
Ze moeten maar net genoeg middelen krijgen of net genoeg durf ontwikkelen om dat regime af te schudden.
Ja, durf hebben ze wel. Wat ze nodig hebben, kijk, wat ik heb geleerd de afgelopen anderhalf jaar met gesprekken met veel mensen en zo. En allerlei rare ego's lopen ook rond, hè, tussen die Iraanse dissidenten.
Hm.
En dat is juist gouden kans voor het regime om alternatief onmogelijk te maken in Iran, voor Iran. Maar wat ik zie is, wat ik begrijp is, en is ook heel normaal, een volk, als die willen een enorme transitie meemaken, moet toch in iemand, niet in een partij, maar in een persoon, vertrouwen uitspreken. Ik geef sleutel van het land. Militairen moeten dit vertrouwen uitspreken. En ik zie in toenemende mate dat dit vertrouwen richting één persoon gaat, die ook heel erg interessante persoon is. Die prins Reza Pahlavi, de laatste kroonprins van Shah.
Dat is de zoon van de Shah die is afgezet in 1979.
Ja, dat toen de revolutie. Ten eerste, mensen maken vaak vergelijkingen. Je ziet beeldenvergelijking, tekstenvergelijking. Dat mensen eigenlijk ontdekken, wachten we, dat regime vroeger was misschien niet perfect, maar het was veel beter dan nu. We hadden zich ons enorm kunnen ontwikkelen eigenlijk. En we hadden misschien vanzelf nu een democratie zonder moordpartij en zo. En constitutionele monarchie hadden wij. Een voorwaarde voor de ontwikkeling waren juist aanwezig.
En die zoon die woont in Amerika, geloof ik?
Die woont in Amerika, die is ook heel erg actief geworden. We zien afgelopen.
Die wil niet een monarchie terugbrengen, maar die zet zichzelf in voor de democratie, dacht ik.
Ja, hij zegt, het is tot ergens voor zijn aanhang. Hij zegt, ook in het Engels, in het Persisch, in beide talen, om niet mensen te misleiden. Hè. Je hebt van die mensen die het Persisch anders zeggen dan het Engels. Nee, in beide talen zegt hij. Hij zegt, ten eerste, op dit moment gaat het niet om een regimevorm. Het doet mij denken natuurlijk aan onderhandelingen in Den Haag, kabinetsvorm en IMA. Hij zegt, het gaat niet om een regimevorm. Want dat moet het volk zelf bepalen. Het gaat op dit moment vijand verdrijven.
Wordt een extra parlementaire sjaal of een meerderheidssjaal.
Ja, dat is een beetje de vraag. Ja, zoiets. En dan, tijdens die transitie moeten mensen met elkaar discussiëren en constituerend parlement hebben. En daar moeten mensen besluiten of ze republiek bieden. Wat heel goed is, een democratische republiek. Of ze willen een democratische monarchie willen, wat ook mogelijk is. Of ik daarvoor ben, moet ik nog nadenken. Sowieso, ik zeg tegen mijn aanhang, dus monarchisten.
Mm-hmm.
Ik heb moeite met erfopvolging. Ik moest echt lachen. In het Engels heeft hij dat gezegd, in het Persisch. En dat die aanhang worden steeds ook gedemotiveerd. Maar jongeren in Iran vinden het heel erg cool en leuk. Het is de ingeprins op aarde. Die zegt, nou ja.
Ervolging, nou ja, kijk.
Maar goed, ik vind het ook leuk. Want die man is erg, heel erg democrat, eerlijk gezegd. Misschien te democrat voor verhoudingen in het Midden-Oosten. Want dat moet je ook niet vergeten. Dat is een hele gevaarlijk, gewelddadig gebied. Hij heeft ook twee dochters. Dus mocht hij door het volk aangewezen worden als een soort oranje voor Iran.
De volgende is een Iraanse Amalia.
Krijg je vrouwen die ook met Amerikaanse accent praten. Wat vind je mooier dan dit? Waarom? Want in Iran sowieso, mensen praten allemaal met een accent. Koerden praten, Persisch met een accent, Azaris praten met een accent, noorden van Iran met een accent. Ja, oké, eentje praat met een Engels accent. Waarom is dat interessant? Want die xenofobische houding die islamisten in de regio hebben gebracht, dat alle Westerlingen of spionen zijn of zijn gevaarlijke mensen of zijn immorele mensen, daar kun je in één klap van afstand nemen. Dan heb je kinderen van dat land die ook mogen eigenlijk land, althans symbolisch als prinsessen van dat land zijn. Ik vind het heel mooi. Maar zijn populariteit groeit binnen de Iraanse bevolking. We horen vaak leuzes ten gunste van hem. En dat biedt een kans. Biedt een kans. Als alle andere stamhoofden, mannen en vrouwen, die zijn wel dissidenten, langzamerhand ook aanvaarden dat ze politieke strijd voor de macht moeten ze in vrij Iran voeren en niet nieuw.
Ze roepen inmiddels al, jij schrijft ook in het slot van je stuk dat 10 februari, dat is dan de vooravond van de verjaardag van de Islamitische Revolutie van 45 jaar geleden. Dat op de staatsmedia minutenlang Allahu Akbar werd geroepen. We weten allemaal, we kennen de kreet. In de verwachting dat iedereen zou meedoen. En dit jaar scandeerden burgers in diverse wijken van Teheran en Mashhad. Dood aan de Islamitische Republiek, dood aan de Revolutionaire Garde en dood aan Khamenei. En dat betekent ook, schrijf je, dood aan de politieke islam. Is dat,
zeker.
Denk je, was het echt zo breed gehoord? Is dat een...
Nou ja, kijk, in ieder geval beelden die ik heb gezien, beelden met geluid van Teheran. Van
verschillende ongelooflijk moedig van mensen.
Het is heel moedig. Kom je op je dak te staan, doe je raam open. En de radio roept, Allahu Akbar, dat is een blij dat de politieke islam aan de macht is. En ze zegt, dood aan de Islamische Republiek. Dat is wel heel moedig. Want we hebben beelden gezien van vorig jaar. Hoe vanuit de straat werden naar huizen handgranaten gegooid. Dus als vanuit een huis wordt gezegd, dood aan Khamenei.
Kijk, een handgranaat op je balkon.
Handgranaat werd gegooid. Dus als je niet allemaal weet wat de consequentie is, heel moedig. Kijk, als miljoenen mensen dat zeggen, dat natuurlijk heel anders zou zijn. Maar die duizenden mensen die dat zeggen, is ook heel belangrijk.
Ja, waarom? Daar een begin.
Want dan komen niet miljoenen mensen, dan roepen ze, nee, Allahu Akbar. Ja. Dan kun je zeggen, oké, een kleine groepje wil. Nee, de grote en zwijgende groep tolereert en vindt het juiste keuze.
En je zei ook, en voor mij las ik ook erg dat bij de verkiezingen dat er...
Het is een enorme gedonder. Die verkiezingen moeten ze...
Ja, uiteraard.
Zetten. Maar dit was ook de Reza Pahlavi, die prins had en campagne gestart in sociale media, circus verkiezingen. En had hij letterlijk paar circus figuren gevraagd om acten uit te voeren met de stem van Khamenei. Dat hebben ze ook gedaan. Zijn campagne, iets van 5 weken heeft hij gedaan, was heel succesvol om niet naar een stembus te gaan. Iran zegt, regime zegt 40%, maar omdat het regime ook zoveel bureaucratie kent en organisatie, verschillende organisaties van het regime zelf zeggen, in Teheran 20%. Ja, dan ben je echt verloren.
Als je maar 20% gaat stemmen, dan weet je
dus... Als je kijkt naar al die ambtenaren, daar zijn militairen, die allemaal ga je verplichten, kun je meer dan 20% krijgen door mensen verplichten.
En zelfs die gaan niet allemaal, blijkbaar.
Die gaan niet. En heel veel ongeldige stemmen, ze hebben erkend, in Teheran, Isfahan, de grote steden, heel veel ongeldige stemmen. En ongeldig, weet je wat het is? Bijvoorbeeld moet je naam zetten daar, dan zet je bijvoorbeeld kabab, hamburger. Of weet ik wel, Reza Pahlavi, of iets anders. Of dood aan de Islamitische Republiek.
Afshin Elian.
Dood aan de Islamitische Republiek. Dus honderdduizenden. Ik zag de getallen niet, want dat wordt altijd... Het is oncontroleerbaar, is dat regime, voor dissidenten, voor jullie, voor media ook.
Ja.
Het is volledig oncontroleerbaar. Maar honderdduizenden, misschien miljoenen, hebben ongeldige stem in Teheran uitgebracht.
Hey, ik denk dat we moeten afronden, Afshin. Ook al kunnen we natuurlijk heel lang nog over doorpraten. Ik denk dat de lessen eruit is dat we, het verzet natuurlijk met grote hoop blijven steunen. En dat we de garde vooral heel erg goed in de gaten moeten houden.
Zeker, en hopen dat die seculiere aardbeving waar jij aan het einde voor pleit, dat die binnenkort... in ieder geval in ons leven nog gaat komen, Afshin. Ook in het jouwe. Gun ik je van harte. Dank voor je mooie artikel. Sam zet het in de show notes. Ook een mooie interview met van Linda Otter. En ik ga toch proberen zijn naam uit te spreken. Met geleerde Peshman Abdolmohammadi.
Heel goed uitgesproken. Ja, Peshman Abdolmohammadi. Ja.
Een professor in Italië die er heel veel van af weet. Die trouwens ook zegt dat de herverkiezing van Trump wel eens een slecht nieuws kan zijn voor de machthebbers van Iran.
Klopt, ze zijn ook bezorgd. Of,
dus dat, zeker bezorgd. Dat is nog een leuke cliffhanger voor een volgende keer.
Voor de volgende keer.
Dankjewel, Afshin, dat je er was. Stay safe en altijd welkom.
Dank voor deze uitnodiging. Merci.
Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert kan je op Twitter vinden onder @geertwaling. Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek@ewmagazine.nl. Dank voor het luisteren naar Elke Week. Tot volgende week.